U luistert naar Janus en de Doden in de Donau, geschreven door Therese Major en ingesproken door Vincent van Engelen. Productie Hongarije Magazine 2021.
Hoofdstuk 8. Judith Juhas trok plastic handschoenen aan en deponeerde voorzichtig één voor één al mijn eigendommen in de doos. Ik keek tellend toe. 11 objecten, van bankpasje tot portemonnee, sleutels, telefoon, zakdoekjes en mijn pebble. Dat alles wil ik wel op enig moment terug, zei ik. Het was van mij. Ze antwoordde niet, vouwde de kleppen dicht, stak de doos onder haar arm, duwde hem licht tegen haar heup en legde de tablet er bovenop. Zometeen komt er iemand een foto van u nemen, zei ze, en schoof haar stoel achteruit. U krijgt een maaltijd en u zult moeten wachten tot ons onderzoek afgerond is. Ik geloofde dat het weinig zin had om te vragen hoe lang het onderzoek zou duren. Het was zondagavond, Hongarije. Tot de volgende dag zat ik hier zeker en wie weet met een beetje boel pech de hele week. U mag één telefoontje plegen, zei ze, voordat ze het vertrek verliet. Denk er goed over na aan wie u dat besteedt. U hebt mijn telefoon, antwoordde ik. Bovendien doet hij het niet meer. Waarop zij, u krijgt er een van ons. Daarna was ze weg. De deur ging weer op slot. Het viel me mee hoe snel ik mijn avondmaaltijd kreeg. 2 broodjes met onbestemde soorten vleeswaren, een plastic mok vol rode soep die volstrekt geen goulash was, een bakje vruchtenyoghurt van hetzelfde merk dat mijn moeder altijd kocht en een kartonnetje koffie met een zakje suiker en creamer. Ik verbaasde me erover hoe heerlijk het smaakte. Later op de avond kwam iemand vingerafdrukken nemen en een foto maken. Ik mocht niet lachen. Ging er vanaf dat moment een boevenportret van me de wereld over? Kwam ik in de database van Europol? En zo ja, hoe kwam ik daar weer uit? Tot slot arriveerde er een agent met een telefoon. Ik zei dat ik wilde nadenken over wie ik bellen zou. Een advocaat raadde hij me aan. Maar ik kende geen Hongaarse advocaat. Ik wilde mijn moeder spreken. Nee, ik bel op dit moment niet, zei ik. Ik wilde met ik wil mama bellen niet kinderachtig overkomen. Ik red mezelf. Ik kwam nog wel op een goed idee. Stom verbaasd schoof de agent de telefoon in zijn broekzak en verliet het vertrek. Tegen middernacht werd ik overgebracht naar een echte cel. Het was een betonnen hok met een Brits plus beddengoed tegen de ene muur en tegen de andere een blinkende ijzeren wasbak met ernaast een bijpassende play. Ik ging op het bed zitten en peinsde over wat er gebeurd was en wat me te doen stond. Ik probeerde een opkomende paniek te onderdrukken en om te zetten in winst. 2 keer min is plus, placht Dirk, mijn vaders baas, te zeggen als de zaken het slecht gaan. Na het redden van een dode en de opsluiting in een cel was het tijd om minstens 2 positieve punten uit de situatie naar boven te takelen. Winst was er natuurlijk wel degelijk. Ten eerste had ik een gratis overnachting, gratis voedsel. Ten tweede had ik de indruk dat Judith Juhas meende dat ze al mijn bezittingen in haar doos had gedaan. Juist voor dat doel had ik ze ook uitgespreid over de tafel met mijn heuptasje ernaast. Het had de suggestie gewekt dat er niet meer was dan dat. Wellicht daarom hadden ze me niet gefouilleerd. Soms kan een mens bij alle pech een klein beetje stom geluk hebben. Mijn geluk bestond uit de sleutels van de Bartók Béla-straat, die diep weggestopt zaten in de zak van mijn inmiddels klamme broek. Omdat ik niet wist of ik geobserveerd werd door een camera, haalde ik ze niet tevoorschijn. In plaats daarvan ging ik kakken. Ik dronk een slok water, spoelde de resten van de broodjes en de vleeswaren tussen mijn kiezen weg en legde me op mijn goede kant op de Brits, zodat ik bovenop mijn sleutels lag. Het voelde niet fijn, maar ik moest koste wat het kost mijn geheime schat bewaken. Terwijl ik naar de grijze muur staarde, liet ik de gebeurtenissen van de afgelopen uren de revue passeren om vast te stellen wat me te doen stond. Helaas was ik hier en nu niet de persoon die dat bepaalde. Terwijl ik ondanks mijn onrust half in slaap dommelde, kwam vreemd genoeg een herinnering aan meester Pauwels door mijn gedachten gezweefd. Ik had zeker in geen 10 jaar meer aan hem gedacht, maar nu plopten zijn woorden in me op En vooral het vaste gebed dat hij ons elke avond op schoolkamp voor het slapengaan liet uitspreken. Psalm 4. BB, mijn vriend en ik, en de hele klas trouwens, moesten die tekst elke avond voor het slapengaan hardop bidden. We waagden het niet om alleen onze lippen te bewegen zonder geluid te maken. Dat hebben we 1 keer gedaan. Stom van ons. Toen mochten we voor straf niet mee met de nachtwandeling. Onder supervisie van meester Bouwman moesten we Psalm 4 20 keer opschrijven en tenslotte, toen iedereen terugkwam van de nachtwandeling, moesten we hem met ons tweeën voordragen voor de hele groep. Omdat het belangrijk was, zei meester Pauwels, dat we onze hoop en ons vertrouwen richten op de Heere. Oma Petra zei dat soort dingen ook vaak. Hoe ging die tekst ook weer? Ik ga rustig liggen en slaap vredig in, want alleen bij u is het veilig wonen, Heer. Ik mompelde de woorden voor me uit, want stel dat het op camera te zien was, dan zou ik me daarvoor generen. Toch kreeg ik, na de woorden 10 keer gepreveld te hebben, het gevoel alsof ik veilig naast BB en mijn klasgenoten in de tent lag en meester Pauwels wakend over het terrein stapte. En ik viel in een diepe slaap. De volgende ochtend kwam Judith Juhas mijn cel in. Hoe gaat het? Vroeg ze. Ik meende iets van vrolijkheid in haar stem te horen. Ik haalde mijn schouders op. Tja, het eten was goed. Dank u daarvoor. Ik heb nog meer goeds voor u. Ze zette zich naast mij neer op mijn bed en legde een envelop op haar schoot. Een lichte sinaasappelgeur drong in mijn neus. Ik wilde het graag zelf aan u mededelen. We hebben de informatie die u ons verstrekte gecheckt en alles klopt. Ofschoon ik wist dat het klopte en ik daarom mijn handtekening had gezet, bevestigde ik haar woorden niet. Ik wachtte op welk goeds ze meer voor me in petto had. Uw familie, uw band met Hongarije, uw boeken? Ze keek vlug opzij. Ik wierp haar een korte, begripvolle glimlach toe. Uw antecedenten, strafrechtelijk verleden? Dat er niet is, zei ik. De officier van justitie heeft vastgesteld dat u geen strafblad hebt. Voor ons is er daarom op dit moment te weinig grond om u langer vast te houden. Zo is het, zei ik. We moeten u laten gaan. Echter, zolang het onderzoek loopt, mag u de stad niet uit. Indien nodig willen we u snel kunnen oproepen voor nadere informatie en dus houd ik uw paspoort hier, zodat u het land niet voortijdig verlaat. Ze overhandigde me de envelop op haar schoot. Dit is een verklaring hierover. Draagt u deze altijd bij u, want zonder dit bent u strafbaar. Ik vroeg me af of zij niet strafbaar was met het inhouden van mijn paspoort. Het is eigendom van de Nederlandse staat. Het hoort niet bij een Hongaarse agent op een Hongaars politiebureau. Maar ik sprak mijn gedachten niet uit en nam de brief aan. Als ik eerst maar hier weg was. Meld u zich morgen tussen 11 en 13 uur aan het bureau. Uw tasje en uw spullen krijgt u terug bij de balie. Dank u wel, zei ik, maar mijn telefoon doet het niet meer. Hoe kan ik? Ze liet me niet uitspreken. Haalde met een gebaar waaraan ik iets triomfantelijks aflas, een kleine Nokia uit het jaar 0 uit haar vestzak en overhandigde me die. U mag deze van ons gebruiken. Het is een oudje, maar hij doet het goed. U zou er verstandig aan doen een nieuwe telefoon te regelen via uw verzekering. Daarna brengt u dit mobieltje terug. Zag ik een kleine glinstering in haar ogen? Gaf ze me dit apparaat omdat ze met me in contact wilde blijven? Ik toverde ook flonkringen tevoorschijn en straalde onder mijn dankzeggingen warmte naar haar uit. Een minieme zucht van welbehagen sidderde door haar borst, maar ik had het gezien. Haar had ik in de pocket. Kom, we gaan. Ze richtte zich resoluut op en een kwartiertje later stond ik op straat met mijn heuptasje rond mijn middel, zonder paspoort en €12,95 minder op de pin vanwege de maaltijd die ze me de vorige avond gegeven hadden.